Gemeente, een enkele mededeling. Vandaag is de tweede collecte voor de hulpverlening in binnen- en buitenland. Dat is de normale collecte die we één keer in het jaar hebben. Maar in verband met de watersnood van deze afgelopen week stelt de kerkraad voor om in verband daarmee een extra collecte te houden bij de uitgang op aanstaande zondag. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 147, het 8e en het 9e vers. Hij zendt op aarde zijn bevelen en wie zou niet voor Gods grootheid bukken? 8 en 9 van Psalm 147.
Thank you.
gemeente, wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Job, uit hoofdstuk 36 een gedeelte en uit hoofdstuk 37. 36, beginnend bij vers 26. En dan lezen we door tot het 13e vers van hoofdstuk 37. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 107, het 22e vers. Wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht. Psalm 107, vers 22. Wij lezen dus het woord des Heren, beginnend bij Job 36, vers 26. Zie, God is groot en wij begrijpen het niet. Er is ook geen onderzoeking van het getal zijner jaren. Want hij trekt de druppelen der wateren op die de regen na zijn damp uitgieten. Welke de wolken uitgieten en over de mens overvloediglijk afdruipen. Kan men ook verstaan de uitbreidingen der wolken en de krakingen zijner hut? Zie, hij breidt over hen hem zijn licht uit en de wortelen der zee bedekt hij. Want daardoor richt hij de volken. Hij geeft spijs ten overvloede. Met handen bedekt hij het licht en doet aan hetzelfde verbod door degene die tussendoor komt. Daarvan verkondigt zijn geklater en het vee, ook van de opgaande damp. Ook beeft hierover mijn hart en springt op uit zijn plaats. Hoort met aandacht de beweging zijner stem en het geluid dat uit zijn mond uitgaat. Dat zendt hij rechtuit onder de ganse hemel en zijn licht over de einden der aarde. Daarna brult hij met de stem, hij dondert met de stem zijner hoogheid en vertrekt de dingen niet als zijn stem zal gehoord worden. God dondert met zijn stem zeer wonderlijk. Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet. Want hij zegt tot de sneeuw, wees op de aarde. En tot de plasregen des regens, dan is er de plasregen, zijn er sterke regenen. Dan zegelt hij de hand van ieder mens toe, opdat hij kenne al de lieden zijns werks. En het gedierte gaat in loerplaatsen en blijft in zijn holen. Uit de binnenkamer komt de wervelwind en van de verstrooiende winden de koude. Door zijn geblaas geeft God de vorst, zodat de brede wateren verstijfd worden. Ook vermoeit hij de dikke wolken door klaarheid. Hij verstrooit de wolk zijns lichts. Die keert zich dan naar zijn wijze raad door ommegangen, dat ze doen al wat hij ze gebiedt, op het vlakke der wereld, op de aarde. Het zij dat hij die tot een roede, of tot zijn hand, of tot weldadigheid beschikt. Tot zover. Het woord des Heren voor de prediking van morgen. En u begrijpt, dat hangt ook nou samen met de gebeurtenissen van de afgelopen week. Vindt u in het 37e hoofdstuk van het boek Job. En daarvan de versen 6 en 7. Job 37, de versen 6 en 7. Want hij zegt tot de sneeuw, wees op de aarde. En tot de plasregen des regens, dan is er de plasregen, zijn er sterke regenen. Dan zegelt hij de hand van ieder mens toe, opdat hij kenne al de lieden zijns werks. Laten wij over het woord des Heren de zegen, de onmisbare zegen des Heren bidden. En in onze gebeden willen wij dankzegging doen voor het gezin van der Pol, waar in de afgelopen week een dochter geboren is. Dan willen wij aan onze zieken gedenken. Broeder Kraaienbrink, nog altijd in het ziekenhuis in Zeist. En zuster Maasdam, nog altijd in het ziekenhuis, het diaconessenhuis in Utrecht. Morgen moet in het ziekenhuis in Zeist ook worden opgenomen zuster De Vries van Dam uit Nassau-Odijkhof. Broeder Van Harten mocht thuiskomen uit het ASU. En broeder T. de Kruif uit Koten heeft bericht gekregen dat de ziekte waaraan hij leed, een ernstige ziekte, verder gaat. Laten wij samen de Heere zoeken. Heere, u hebt ons vanmorgen nog weer bij elkaar willen brengen op deze zondag. Na een week van allerlei gebeurtenissen. Een week die anders was dan vele andere weken in ons leven en voor vele mensen op een hele bijzondere manier heel anders verlopen is. Het is voor een deel nog aan ons voorbij gegaan, omdat wij in een andere streek van ons land wonen. Maar er zijn vele van onze landgenoten die deze week grote onrust hebben gehad en in grote zorg hebben verkeerd. En als we dan aan het eind van deze week en aan het begin van een nieuwe week nog eens terugkijken, heren, dan zijn er allerlei redenen in de eerste plaats om uw naam te erkennen en te danken dat u voor erger hebt willen bewaren. En aan de andere kant zijn er ook allerlei redenen om u in verootmoediging te bidden, ga met ons niet in het gericht. En wil in de toorn nog aan uw ontferming gedenken. We zijn er weer bij bepaald, heren, hoe klein en hoe nietig en hoe gering en hoe diep afhankelijk een mens is. En met alles wat wij denken te kunnen en denken te hebben gepresteerd, weet u toch middelen en mogelijkheden te gebruiken om een mens op zijn plaats te zetten. Als we dan ook maar op onze plaats willen komen. En als we het dan ook maar willen erkennen en willen leren, Heere, wat wij in deze weg of in een andere weg moeten leren. Leer ons af op onszelf te vertrouwen. Leer ons af die zelfverzekerdheid. Leer ons af dat goddeloze denken, dat wij het zonder u wel zouden kunnen stellen. Heere, vanmorgen zijn we in uw huis en mogen we uw woord gaan beluisteren. Zegen dat woord, heilig het aan ons hart. Geef dat dat woord dat ongetwijfeld ook naar de gelegenheid van de tijd gesproken dient te worden, zijn ingang mag krijgen in onze harten en zijn werk in ons leven mag verrichten. En dat ook door middel van de verkondiging van het evangelie wij onze rechte plicht mogen leren en de plaats mogen gaan innemen voor en onder u, waar wij behoren terecht te komen. Heren, en dan past het ons om te belijden met ons volk. En niet alleen namens en voor ons volk, maar met ons volk. Wij allen één in die oprechte en ootmoedige belijdenis, dat we u op het hoogst misdaan hebben en dat we van het heilspoor afgegaan zijn. En dat u alle reden hebt, Heren, om met uw gerichten te komen. Zouden we dat durven ontkennen? Zouden we u het recht durven betwisten om uw gramschap over ons uit te gieten, als wij onze goddeloosheid aan het uitgieten zijn en onze zonden aan het etaleren zijn? Zouden we u dan het recht betwisten om met uw oordelen te komen? Heren, wij hebben ze verdiend. En laten we dat oprecht belijden. Maar oprechte belijdenis hangt samen met de belevenis ervan. Geef dat we het zo ook voor u mogen beleven. En dan in ieder maar heel persoonlijk. En wat een wonder is het dan, Heren, als u nog inderdaad voor erger wilt bewaren. En als u het nog geeft dat te midden van al de dreigingen er toch nauwelijks slachtoffers te betreuren zijn en dat de schade tot de materie beperkt blijft. Wat een wonder van uw goedheid en van uw langmoedigheid, o God. Maar laten we het opmerken en laten we ons terecht laten brengen opdat straks uw toorn niet in volle omvang zal moeten losbreken, omdat we er niet opmerkzaam op waren. Heere, geef dat we tot u, de levende God, ons mogen keren en dat er onder ons volk ook een keer mag zijn tot u, de levende en de waarachtige God, de gebieder der natiën en de God die ook in het rijk der natuur uw macht, uw almacht betoont, maar ook de God die uw normen en uw wetten aan de mens gesteld hebt en die het gezegd hebt: dit is de weg, wandelt in dezelfde. Heren, wilt u onder hoog en laag, onder regering en onder onderdanen dat bewerken dat we ons tot u, de Heere, zouden bekeren en dat wij zouden leren vragen naar de God die ook onder ons voorgeslacht heeft willen werken en onder ons volk hebt willen wonen. Mogen we u zo, Heere, smeken om een zegen uit dit alles, een blijvende, een onvergankelijke zegen. En wilt u het geven, o God, dat onder ons volk die beweging tot stand mag komen, die evacuatie, dat de mens bij de Heere gaat wonen en dat wij tot u een toevlucht nemen en onder de schaduw van uw vleugelen leren betrouwen in het natuurlijke en nog meer in het geestelijke. Want dan moeten wij onze huizen uit, Heren, de huizen die wij in geestelijk opzicht gebouwd hebben. En dan moeten wij onze terreinen verlaten. Dan moeten wij vluchtelingen worden tot de troon van uw genade, om daar geborgenheid te zoeken en te vinden. Geef dat dat de vrucht van dit alles nog zou mogen zijn. En nu gaan we uw woord beluisteren, Heren. Licht ons voor en leid ons door uw geest in spreken en in luisteren. En leg ons geheel en al onder beslag van het woord, Heren. Geef ons wat we nodig hebben, opdat alles met orde en met eerbied geschieden mogen, en dat er niets zal zijn wat de loop van uw woord zou hinderen en tegenstaan. Wij dragen ons zo aan u op, met degenen die hier niet zijn kunnen. Denken aan onze zieken. Heren, er zijn er ook in het midden der gemeente die inderdaad door ziekte op het ziekbed liggen, sommigen zelfs in een ziekenhuis. We bidden van u dat u ze daar gedenken wilt en dat u ze helpen wilt en dat u ze sparen wilt en dat u, kon het zijn, ook nog herstel wilt geven aan broeder Kraaienbrink en aan zuster Maasdam. En we dragen ook aan u op, zuster De Vries, die morgen naar het ziekenhuis moet, voorlopig voor onderzoek. Maar wat daaruit komt, dat is ook nog niet bekend. Heren, gaat u met haar mee en wilt u ook haar uw nabijheid bewijzen en uw gunst betonen? Denk ook aan broeder De Kruif, die thuis is en die heel wat te verwerken heeft nadat hem deze week verteld is dat de ziekte waarvan hij wist dat hij in zijn lichaam werkte nu toch inderdaad blijkt voort te woekeren. Heer, en hij merkt het ook aan zijn eigen lichaam. Wees hem in deze weg nabij en goed en ondersteun en sterk hem, bijzonder ook naar de ziel. Heren, we danken u er ook voor dat broeder van harte thuis mocht komen. Na alles wat daar gebeurd is en na die ingrijpende operatie die hij onderging en na die zorg die u aan hem besteed hebt, mocht hij deze week weer het ziekenhuis verlaten. Er ligt nog een lange weg voor hem, zo is hem gezegd. Maar heren, vergezel hem op die weg en wilt gij naar lichaam en ziel aan hem blijven gedenken en uw gunst en goedheid nog rijkelijk over hem schenken. We danken u er ook voor dat in een gezin in het midden der gemeente in de afgelopen week een dochter ter wereld mocht komen. We vragen u dat u Rijk Jan en Connie wilt zegenen, heren, in de taak die ze erbij gekregen hebben. En dat ze dit kind niet alleen maar als een geschenk uit uw hand mogen zien, maar tegelijkertijd ook als een opdracht die ze van u hebben gekregen om dit schepsel van uw hand nu op te voeden in de weg des Heren en in de vrezen van uw naam. Geef hen daartoe bekwaamheid en liefde en alles wat ze nodig hebben. En zegen ze zo in uw gunst en in uw ontferming. Heren, wees met allen die het moeilijk hebben. Zegen gij allen die op tot u de toevlucht nemen met al de zorgen en de moeite van het leven. En wat kan er veel zijn dat ons ter neer drukt? Wat kan er veel zijn, heren, dat het leven moeilijk maakt? U weet wie het zijn in ons midden die soms zuchtend over de aarde gaan. Het zij om tijdelijke nood en druk, het zij vanwege de innerlijke strijd en benauwenissen. Heren, ontferm u over hen en wees hen nabij en goed. Zegen ook hen die van huis en haard verdreven waren. Heren, geef dat ze weer thuis mogen komen en dat ze onder uw goede hand ook daar de dingen weer mogen vinden zoals ze die hopen te vinden. En laten zij ook in de weg die voor hen een weg van beproeving was, maar ondervinden dat u genadig en barmhartig zijt. Mogelijk dat er vandaag in ons midden zijn die nog niet naar huis terug konden of wilden keren omdat het op uw dag is. Heren, gedenk ze in uw genade. En diegenen die in deze weg misschien allerlei innerlijke, psychische spanningen hebben meegemaakt. Want wat kan er in zo'n tijd ook niet loskomen van binnen? Heren, wilt u ze bijzonder genadig en goed zijn en uw gunst rijkelijk betonen. Hoor ons, o God, om Jezus' wil. Amen. We zingen Psalm 94. Het vierde, vijfde en zesde vers. Psalm 94. Zij zeggen stout op hun vermogen. De Heer slaat op ons doen geen ogen. En vers 5. Zou dan de schepper die onze oren geplant heeft zelf niet kunnen horen? En vers 6. Nee, dwaas, de Heer weet uw gedachten. Dat ze ijdel zijn, bestuur verachten. Gemeente, er zijn van die gebeurtenissen op nationaal of soms ook internationaal niveau die een speciale tekstkeuze rechtvaardigen. Zonder nu gewild actueel te willen zijn, zijn er toch inderdaad van die gebeurtenissen onder een bepaald volk die ons ertoe drijven om het woord van God in verband met de tijdsomstandigheden te raadplegen en te horen. En dat geeft dan aan de prediking soms het karakter van een soort tijdwoord. Ik denk dat u met mij wel van mening bent dat we in de gebeurtenissen van de afgelopen week zo'n rechtvaardiging vinden voor een bepaalde, op een duidelijke situatie gerichte tekstkeus. De wateroverlast en de dreiging van de brekende dijken. De evacuatie van meer dan 200.000 landgenoten. En de evacuatie van grote aantallen vee. Daar mogen we toch niet zomaar aan voorbij gaan. En op de zondag na deze week zomaar weer het woord van God lezen en prediken. Alsof dat in deze situatie geen boodschap heeft. We mogen er inderdaad niet zomaar aan voorbij gaan, want er ligt een boodschap in. God heeft gesproken. En dat moeten wij toch verstaan, want God spreekt niet voor niets. En willen we het verstaan, dan moeten wij het in het licht van het woord lezen. God openbaart zich in de natuur, zo beleiden wij. Maar duidelijker en heerlijker is een woord. En wij moeten wat er in de natuur gebeurt lezen in het licht van het woord. Anders gezegd, wij moeten wat er in de natuur gebeurt lezen met en door de bril van het woord van God. En zo is onze tekst verklaard als de boodschap die de Heere vandaag voor ons heeft. Job heeft met zijn vrienden een aantal gesprekken gevoerd. Maar die gesprekken hebben nergens toe geleid. In die gesprekken hebben ze elkaar eigenlijk geïrriteerd, zo mag je wel zeggen. Ze begrepen elkaar niet, ze spraken langs elkaar heen. De vrienden van Job beschuldigden Job eerst bedektelijk en later steeds meer openlijk dat hij toch wel een of ander groot kwaad op zijn geweten moest hebben. Want waarom zouden anders al die rampen hem getroffen hebben? En Job is al meer en al verder gegaan in de verdediging van zichzelf en de rechtvaardiging van zichzelf. En hij is de grens van wat betamelijk is overgegaan. En heeft eigenlijk God ook ter verantwoording geroepen. En zo zijn die vrienden, die drie vrienden, samen met Job nergens gekomen in de gesprekken. Dat gebeurt wel eens meer als mensen met elkaar aan de praat zijn. En als er verschil van mening is en je blijft je eigen mening vasthouden van twee kanten, dan kun je op een gegeven ogenblik ook beter maar ophouden. Maar er was nog een vierde vriend die tot nog toe gezwegen heeft, Elihu. Die de jongste van allemaal was en die uit bescheidenheid, toen was dat nog zo, dat jonge mensen in bescheidenheid zwegen totdat de ouderen uitgesproken waren. Toen was dat nog zo, vandaag niet meer, maar het was toen wel beter in dat opzicht dan nu. Maar uit bescheidenheid heeft deze jongste gezwegen. Maar er komt een moment dat hij niet langer zwijgen kon. Hij heeft zoveel gehoord. En zoveel dingen gehoord die niet van wijsheid getuigen. Zoveel dingen gehoord waar hij het niet mee eens kan zijn. Zoveel dingen gehoord, zowel van Elifas, Bildad en Zofar, als ook van de kant van Job, dat hij nu wel moet spreken. Hij verklaart dat ook. Het is nou binnenin hem als een rivier die bruist en die een uitweg zoekt. Hij moet nu spreken. Maar het is wel door Gods beschikking dat hij nu zal gaan spreken. En als hij dan op de argumenten die Job aangevoerd heeft ingaat in zijn reden die we lezen vanaf vers 32 tot en met 37 in dit boek Job. Als hij dan ingaat op die zelfrechtvaardiging van Job, op die woorden die hij gesproken heeft, waarin hij zijn onschuld verklaart en waarin hij zijn rechtvaardigheid betuigt en waarin hij eigenlijk min of meer aan God gevraagd heeft om dat nu maar eens te bewijzen dat hij rechtvaardig is, dan gaat Elihu aan Job vertellen in alle bescheidenheid nog altijd dat wat Job gezegd heeft geen pas geeft. Zal een mens zichzelf voor God rechtvaardigen? Zal een mens dat aandurven om met God te twisten? Is God niet veel groter dan de mensenkinderen? Is hij niet veel heerlijker en veel hoger en veel majesteitelijker dan zijn schepselen? Is de mens maar niet een nietig en gering wezen? Laat de mens dat dan toch bedenken. En om dat te benadrukken, om daar goed het accent op te leggen, op de afstand tussen God en mens, op het verschil tussen de hoge God en de kleine mens, en om die grootheid Gods nog eens extra te laten uitkomen, neemt Elihu in zijn toespraak een aantal voorbeelden uit de natuur. Een aantal natuurverschijnselen. En daar begon onze schriftlezing in vers 26 van hoofdstuk 36. Zie, God is groot. En wij begrijpen het niet, zegt hij. Er is geen onderzoeking van het getal zijner jaren. Kijk maar eens, zegt Elihu dan. Kijk maar eens in het rijk der natuur. Die grote God, hij trekt de druppels der wateren op, die de regen na zijn damp uitgieten, welke de wolken uitgieten en over de mens overvloediglijk afdruipen. Hij geeft de regen. En als Elihu over de regen gesproken heeft, gaat hij daarna over het onweer spreken. Het laatste stukje van hoofdstuk 36 en het begin van hoofdstuk 37. Daarna brult hij met de stem, hij dondert met de stem zijner hoogheid. God dondert met zijn stem zeer wonderlijk. En dan weer over de sneeuw. En over de regen, over de plasregen, hij zegt tot de sneeuw, hij zegt tot de regen, wees op de aarde. En dan in het nog weer daarop volgende gedeelte spreekt Elihu over de wind en over de koude en over de vorst. Door zijn geblaas geeft God de vorst, zodat de brede wateren verstijfd worden. U merkt wel, Elihu gaat ervan uit zonder enige twijfel dat dat allemaal Gods werk was. En dat in al die natuurverschijnselen Gods hand is. En dat is ook de enige juiste kijk op die dingen. De enige Bijbelse visie. De natuur is nooit een kracht op zichzelf, los van God. Daarom zegt Elihu ook tot ons onderwijs heel duidelijk elke keer: Hij zegt tot de sneeuw en tot de regen, wees op de aarde. Hij dondert met zijn stem. Hij trekt de druppels der wateren op. Het is allemaal Gods werk. Niet een onpersoonlijk het. Het heeft geregend of het sneeuwt of het waait. Maar een zeer persoonlijk Hij, God, de grote God. Laten wij dat maar terstond tegen elkaar zeggen, gemeente. Want al die regen van de afgelopen weken, die plasregens, was dat omdat het regende? Of was dat omdat, zoals onze tekst zegt, God tot die plasregen des regens gezegd heeft, wees op de aarde? Waren dat samenlopen van omstandigheden? Nee, dat was de uitvoering van Gods plan. De schepper en de onderhouder aller dingen regeert. Ook daarin, en daarin deed hij en doet hij al wat hem behaagt. Ook in het zenden van regen. En op andere tijden in het zenden van droogte. op het zenden van regen en van wind en van zonneschijn. Hij doet al wat hem behaagt. Waarom doet God dat? De vraag die we vervolgens mogen stellen. Als we goed vastgesteld hebben en onder het woord van de Heere gebogen hebben dat Hij dat alles doet. Waarom doet Hij dat? Met welke bedoeling doet Hij dat? Wat beoogt de Heere met al de gebeurtenissen in het Rijk der Natuur? Daar heeft God verschillende bedoelingen mee volgens Elihu. Soms is het Gods bedoeling om door wat er in de natuur gebeurt en in de klimaatsverschijnselen plaatsvindt. Soms is het Gods bedoeling om daardoor zegen te brengen. Soms is het Gods bedoeling om daardoor oordeel te brengen. Dat zegt Elihu in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben rondom onze tekst twee keer. In vers 31 van hoofdstuk 36, leest u maar mee. Dit is een, denk ik, toch wel erg onbekend bijbelgedeelte, maar dan zou de prediking van morgen er ook nog aan mogen dienen om dat onbekende bijbelgedeelte wat bekender te laten worden. Maar dan lijkt het me goed als u meeleest. Vers 31 van hoofdstuk 36, daardoor richt hij de volken. Dat is oordeel. Hij richt de volken door wat hij doet in het zenden van regen, in het zenden van onweer. Hij richt de volken, dat is oordeel. En in hetzelfde vers, hij geeft spijzen ten overvloede, dat is zegen. Dezelfde natuurverschijnselen zijn op andere tijden ten overvloede om spijzen te geven aan de mensheid. Dat is de ene plaats waar Elihu over die twee bedoelingen God spreekt. In vers 13 van hoofdstuk 37 doet hij het nog een keer. Het zij dat hij die tot een roede beschikt, dat is oordeel. Of, en dan moet u die twee uitdrukkingen maar samen nemen, of tot zijn land en tot weldadigheid. Dat is zegen. Soms ten oordeel, soms ten voordeel. Soms schijnt de zon en is zonneschijn een zegen. Maar als de zon onafgebroken op de akkers brandt in de periode waarin het gewas moet groeien, zodat het gras verdort en de aarde scheurt van droogte, dan is diezelfde zonneschijn een oordeel. Soms is de regen een zegen. Als hij op tijd op de aarde valt, zodat hij het gewas vochtig maakt, zodat het groeien kan. Maar soms is de regen een oordeel, een vloek, een roede. Als de winden waaien en de regens overvloedig neerstromen, zoals dat in de afgelopen weken gebeurde, zodat de rivieren vol worden, overvol worden, dan is God daarin aan het richten, zoals Elihu zei. Ja, als dat laatste het geval is, wateroverlast, watervloeden, watersnoden. En wat is daar dan van het gevolg? Wat is er het gevolg? En Elihu gebruikt dan ook het beeld van de koude, van de vorst, die de wateren doet verstijven. Wat is er het gevolg van als de sneeuw op de aarde is en als het verkeer lam gelegd wordt? Wat is er het gevolg van als de plasregens overvloedig uitgieten? Wat? Vers 7. Dan zegelt hij de hand van ieder mens toe. En daar ziet u de mens daar staan als een machteloze. Met een toegezegelde hand. Die niets meer kan beginnen. Die krachteloos en die machteloos geworden is. Hij heeft nog wel handen, maar die zijn onbruikbaar geworden. Die zijn toegezegeld, gesloten, opgebonden. En hij ervaart het dat de krachten die God ontketent in het Rijk der Natuur hem te machtig, hem te sterk zijn. En dan komt er voor die mens een eind aan wat hij kan en wat hij tot stand zal brengen. En dan komt er voor de mens het moment dat hij moet gaan erkennen hoe nietig en hoe gering hij is. Zo was het in Jobs tijd. Zo heeft Elihu dat waargenomen in de dingen die toen gebeurden. Want ongetwijfeld waar hij hiervan spreekt over die winden die waaien en over de vorst die de rivieren doet verstijven en over de regens die op de aarde komen en over die andere verschijnselen in het rijk der natuur. Hij spreekt erover onder andere ook uit eigen waarneming. Zo was het toen en Job heeft dat ook geweten. Dit was geen onbegrijpelijke taal voor Job. Ja, u zegt zo was het toen. Zo was het toen, want toen waren er nog maar weinig dingen uitgevonden. Toen waren er nog maar weinig mogelijkheden waar de mens over beschikken kon. Toen had hij nog niet al die dingen waar wij nu vandaag wel over beschikken. Toen leefde de mens immers nog maar primitief. Vandaag zijn we immers veel verder gekomen met de ontwikkelingen van de techniek. Wat hebben we allemaal niet bereikt? We kunnen de problemen nu toch veel beter aan dan toen. Zegt u dat nou niet? Want in de afgelopen week hebben wij gezien dat God ook nog mogelijkheden heeft om een volk dat ver en hoog gerezen is in kennis en in kunde en in wetenschap en in techniek en in allerlei dingen die met dijkenbouw en weet ik wat meer samenhangen. God heeft toch nog mogelijkheden gezien om ook onze handen te verzegelen. Vroeger sloegen slagregens de wegen weg en sleurden de watervloeden alles mee. Maar dat is vandaag nog niet anders. Dat had in de afgelopen week ook kunnen gebeuren. En konden wij de dingen beheersen. En kon de mens de krachten der natuur beteugelen en bedwingen. Zijn de dingen nou echt zoveel anders dan dat ze vroeger waren? Er is meer kennis, dat kan natuurlijk niemand ontkennen. Er is ook allerlei ontwikkeld op het terrein van de techniek en we hebben beter materiaal enzovoort. Maar wat baat in sommige omstandigheden onze kennis? Hebben ze daar in Japan een paar weken geleden ook niet beschaamd moeten erkennen dat de grootsheid waarmee zij dachten dat zij de bouw van hun huizen en de aanleg van hun wegen bestendig hadden, zodat het allemaal bestand was tegen eventuele rampen via aardbevingen enzovoort, hebben ze niet beschaamd moeten erkennen dat ook hun hand toegesloten is? Zijn wij ook in ons land nou zoveel verder dan vroegere geslachten? Wat kan een mens nou eigenlijk beginnen als het water in de Maas en in de Waal stijgt en stijgt en als de dijken zich vol zuigen met water? Ja, dan kunnen we dijken verzwaren en we kunnen plastic en folie en allemaal gebruiken en we kunnen zandzakken aandragen en we kunnen het leger inschakelen. Maar tenslotte moest er toch tot evacuatie worden aangespoord en bevolen. Want niemand kan garanderen dat onze maatregelen afdoende zijn, want onze hand is toegezegeld. Machteloos. En dan kun je verklaringen gaan zoeken. En die zijn gezocht en die zijn in overvloedige mate gezocht en gedebiteerd ook. Want hoe komt dat allemaal nu? Nou, we hebben het gehoord hoe het allemaal komt. De een zegt de dijken hadden nodig verzwaard moeten worden, maar de milieubeweging stond dat in de weg. En de ander zegt de politici waren te laks, want die hadden er geen geld voor over. En een derde zegt Frankrijk en Duitsland hadden niet zoveel bossen moeten kappen, want toen is de sponswerking van de aarde teruggelopen. En een vierde zegt de rivierbeddingen hadden nou uitgebaggerd moeten worden. Verklaringen genoeg, maar staan we er ook bij stil dat God tegen de sneeuw en de plasregen gezegd heeft, wees op de aarde. Dat God dat gezegd heeft. Dat God dat beschikt heeft. En dat hij zo de hand van een ieder mens toesluit en verzegelt. Staan we daarbij stil? Een journalist zei, en het schokte me. Een journalist zei van de week, het is alsof de duivel ermee speelt. Weer op 1 februari. Net als in 1953 met de watersnoodramp in het westen van het land. Alsof de duivel ermee speelt. De duivel? God, zegt Elihu. God zei tot de plasregens, wees op de aarde. En dan is er de plasregen van zijn sterke regen, zegt Elihu. En dit keer was het niet, zoals hij zei, deze Elihu, om spijzen ten overvloede te geven. Dit keer diende de regen niet om het gewas dat op het land staat te groeien, te bevochtigen, zodat het nog beter kan gedijen. Dit keer was het niet zoals Elihu in vers 13 zegt van hoofdstuk 37, tot weldadigheid. Dit keer bracht de regen geen zegen, maar schade en onheil en angst. Dit keer was de regen een roede in Gods hand. En dit keer was God, zoals Elihu zei, aan het richten de volkeren en met name ons volk. En is het dan niet opmerkelijk, het is eerder gezegd in deze week van diverse kanten, is het niet opmerkelijk dat terwijl wij met onze kunde dachten dat we God die roede van de watervloeden uit handen genomen hadden door ons in te dekken in dat deltaplan in het westen, want daar kan het niet meer gebeuren, zo is de gedachte. Vindt u het niet opmerkelijk dat God dan bewijst dat hij die roede nog altijd wel in de hand heeft? En dat het dan niet meer naar onze berekening van het westen kan komen, maar er is ook nog een oosten en er is ook nog een zuiden. En daar waar het nooit vandaan zou komen naar onze gedachten, daar kwam het vandaan. Daar kwam het kerstmis 1993 ook al vandaan. Toen waarschuwde God. En wie lette erop? God spreekt één of twee maal tot de mens, staat ook in het boekje op, maar de mens merkt daar niet op. En nu is het de tweede keer, merken we het nu op. Dringt het nu tot ons door? U zegt, maar moeten we dan die roede inderdaad zien in die watersnood? Moeten we die watersnood en die dreigingen van dijkbreuken en al die gebeurtenissen, moeten we die als een roede van God zien? Waarom dan? Vraagt u dat in ernst? Zou er geen verband zijn tussen wat er gebeurde en de geestelijke staat van ons volk? Is er geen verband tussen wat er gebeurde en dreigde te gebeuren, maar wat God in zijn langmoedigheid nog heeft willen afwenden, want hij is langmoedig over ons? Is er geen verband tussen wat er gebeurde en dreigde te gebeuren en de slachtpartijen op ongeboren kinderen in abortusklinieken en in ziekenhuizen waar mensen met keurige witte kleding aan ongeboren levens, ongeboren schepselen van God om het leven brengen? Is er geen verband? Is er geen verband met de goddeloosheden die openlijk bedreven en geëtaleerd worden en de zonden die gepropageerd worden? Ons volk dat in het verleden zo rijk gezegend is geweest, waar de vreze des Heren gewoond heeft, van geslacht op geslacht, hoe ver is dat volk nu weg? En is het bederf van het beste dan ook niet het slechtste? Het is wat, als je van de week kon horen en lezen, dat er nu in Amerika aandacht geschonken wordt aan Nederland in verband met deze dreigende wateroverlast. Terwijl Nederland in Amerika voor de rest alleen maar bekend staat vanwege het tolerante drugsgebruik. Het is wat als je zo in de wereld bekend staat, als een land dat erger is dan Sodom en Gomorra. En als God Sodom en Gomorra omkeerde, waarom zou hij Nederland en Amsterdam voorop dan niet omkeren? Waarom niet? Bezoekt God onze goddeloosheden over ons? Dan is het een onbegrijpelijk wonder dat God nog niet doorgetrokken is. Als wij hem verlaten hebben en als het recht struikelt in de straten en als zijn naam ontheiligd wordt. Dus we hoeven niet naar een rechter te stappen om ons gelijk te krijgen en Gods deugden en eer te vereren, te verdedigen. God is zelf rechter. God is zelf rechter. En hij heeft nog een roede die hij gebruiken kan. Hij is geen achterloos toeschouwer die de dingen allemaal aan zich voorbij laat gaan. Zou hij die de oren gemaakt heeft zelf niet horen? Zou hij die de mens het gezichtsvermogen gegeven heeft zelf niet zien? Gewis, Er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. En zou hij zich niet wreken aan een volk als dit is? Ja, laten we het gebeurde maar zien als de roede Gods. Als een blijk van zijn ongenoegen. Als een blijk van zijn toorn. Zijn toorn die hij toch nog ingehouden heeft. Waar hij van gesproken heeft. Waar hij een ogenblik mee gedreigd heeft. Maar die hij toch nog ingehouden heeft. Zijn toorn waarin het midden waarvan hij nog aan zijn ontferming heeft willen gedenken. Want wat is het nog goed afgelopen. Begrijp me goed. Het had veel erger kunnen zijn. En wat bedoelt God nou met dat alles? Wat beoogt hij met die plasregen en wat beoogt hij met die oordelen, met het hanteren van zijn roede, met het toesluiten van onze handen? Wat bedoelt hij daarmee te bereiken? Dat zegt Elihu in het tweede deel van vers 7. En ik moet u bekennen dat is niet zo'n makkelijk gedeelte om op de rechte wijze te vertalen. Er zijn, als ik het goed gezien heb, zelfs twee vertalingen mogelijk. De ene vertaling, ik geef u die maar even, die is net omgekeerd dan wat hier staat. Opdat alle mensen zijn werk kennen. Hij zegelt de hand van ieder mens toe, zo lees je dan. Opdat alle mensen zijn werk kennen. Maar we kunnen ons net zo goed ook aan de lezing houden die onze Statenvertaling heeft gegeven. Dan zegelt hij de hand van ieder mens toe, opdat hij kennen. Al de lieden zijns werks, allen die hij gemaakt heeft, al zijn schepselen, zo kan je lezen. Opdat hij zou weten, zo is dan de bedoeling, wat in het hart van al zijn schepselen is. God wil dat weten. Weet hij dat dan niet? Natuurlijk, hij weet wat in de mens is. Maar hij wil dat het er ook uitkomt. Hij wil dat wat er van binnen in het hart van zijn schepselen leeft, de gedachten die daarin omgaan, dat naar buiten komt in de manier waarop ze erop reageren, in de wijze waarop ze leven. En daarom is dit de vraag, hoe reageert de mens? Let hij erop? Als Gods gerichten op de aarde zijn, zo lezen we in Jesaja 26, dan leren de inwoners der aarde gerechtigheid. Is dat zo? Is dat zo altijd? Dat als Gods gerichten er zijn, wij gerechtigheid leren. Met andere woorden, dat er dan bekering komt. Dat is wel te hopen, dat is wel de bedoeling. Maar is dat nu ook zo? Dat wil God weten, opdat hij kennen al de lieden zijns werks. Is er een bukken onder de hoge God? Hoort de roede en wie haar besteld heeft, zo lezen we in Micha. Zijn die dingen er? Dat horen, dat bukken, die bekering. Of is er de verharding? Is er dat voortgaan op onze eigen gekozen wegen? Iets van die aard lezen wij in het boek van de profeet Amos. God had in de dagen van Amos ook gerichten gebracht. Waarbij het volk ook getroffen was in de oogst op het veld die mislukte. In allerlei dingen die in het rijk der natuur plaatsvonden. En iedere keer moet Amos zeggen, moet de Heere via Amos zeggen. Evenwel hebt gij u niet bekeerd tot mij. Dat laatste. Er was misschien wel uiterlijk wat bekering. Maar het was geen bekering heel de weg terug. Bekering tot mij, zegt de Heere. Misschien dat ze hier en daar nog wel wat opgeknapt waren. Misschien dat de schrik hen nog wel een keer bewogen had om toch eens wat minder goddeloos te leven. En wat meer deugdzaam te zijn. En wat ernstiger te worden. Maar het was geen bekering tot God, zegt de Heere. En als dat zo is. Als wat Gods almacht werkt hen niet beweegt om hem te vrezen, dan gaat de Heere verder en Amos moet zeggen, daarom zal ik u al zo doen, o Israël. En omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Dan komt het gericht. En hoe staat dat nou onder ons? Onder ons volk? Wat is de reactie van de mens op Gods roede? Ach, de meeste mensen denken niet eens aan God. De meeste mensen denken niet eens aan Gods roede. Het carnaval kan straks gerust weer doorgaan. Want de dijken die hebben het gehouden en we kunnen feest vieren. En we praten alleen nog over de maatregelen die genomen moeten worden om dat voor de toekomst te voorkomen en voor de rest over schadevergoeding. Maar de roede, ach wie? Worden we dan toch rijper voor nog zwaarder oordelen? Is er dan geen weg terug meer? Worden we dan toch overgegeven aan onze eigen dwaasheden? Is God dan toch bezig nu nog even uitstel te geven, maar geen afstel? Is God dan toch bezig om zijn handen van ons af te trekken? Maar laten we bij onszelf blijven, gemeente. Hoe reageren wij? U zegt, we hadden er niet zo direct mee te maken. Misschien dat diegene met evacuees in aanraking gekomen is en dat diegene misschien wel evacuees in huis genomen heeft. Maar voor de rest hadden we niet zoveel te maken. Wij zitten hier op hoge gronden. Maar u denkt toch niet dat we er buiten zullen blijven? Al trekt dat dan van deze week nog voor een groot deel aan ons voorbij. U denkt toch niet dat we er buiten zullen blijven? En dat wij reden hebben om de houding van de farizeeër aan te nemen die denkt dat hij uit de hoogte kan neerzien op anderen. Zijn wij dan beter? De Heer Jezus heeft dat in het onderwijs dat hij in Lucas 13 gegeven heeft de Israëlieten, de Joden wel af willen leren. Toen waren er ook een paar rampen geweest. Onder andere, er was een toren ingestort in Siloam en er liepen een hele hoop mensen net op dat moment langs die toren. En 18 van hen zijn door die ramp omgekomen. De Heer zegt, denkt u dat dat grotere zondaars waren dan gij? Ik zeg u, indien gij u niet bekeert, het zal u desgelijks vergaan. Dacht u dat God geen mogelijkheden heeft om zijn roede ook uit te strekken over degenen die op zandgronden wonen en op de Stichtse heuvelrug of op de Veluwe of ergens anders? Hebben wij niet allen God op het hoogst misdaan? En zal niet ieder zijn eigen pak dragen? Niet alleen het Roomse Limburg. En niet alleen het ongodsdienstige Tiel, maar ook het zeer orthodoxe Opheusden moest geëvacueerd worden. Er is geen onderscheid. Eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. God heeft met ons allen een rekening te vereffenen. En we liggen immers allemaal onder het oordeel. En er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. En daarom, hij wil kennen de lieden zijns werks. Wat is in de mens? Wat is in ons? Hoe is ons hart? En als we die dingen horen en meemaken, of als we die dingen helemaal niet horen en meemaken, maar als we vanuit het woord van God horen wat het betekent om zondaar te zijn en te maken te hebben met een rechtvaardig God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Wat is daarop de reactie? Als God ons in zijn woord, en dat doet hij in zijn woord geregeld, elke keer via de prediking van het evangelie, plaatst voor die verschrikkelijke werkelijkheid dat we verloren zondaren zijn. Dat we in Adam gevallen zijn en dat wij tot alle boosheid geneigd zijn en geen enkel goed in ons hebben wonende. Als God ons voor deze dingen plaatst, wat is dan de reactie? En wat is de reactie als de langmoedigheid Gods nog uitgestrekt wordt? Als de Heere nog in zijn goedheid spaart en draagt en onze levenstijd nog verlengt. En als hij de uitgieting van zijn toorn uitstelt, alsmaar uitstelt, zodat we het ene jaar na het andere mogen voortleven. En als God in zijnzelfde langmoedigheid de kandelaar van zijn woord nog niet van onder ons heeft weggenomen, zoals hij dat in bepaalde streken in deze wereld al jaren en eeuwen geleden gedaan heeft. Wat is dan de reactie? De Heere wil kennen de lieden zijns werks. De Heere wil weten wat in de mens is. En als hij in zijn woord ons laat horen van die weg der ontkoming en van die zaligmaker van zondaren, de Heere Jezus Christus, en dat is nog veel rijker dan alleen de bewijzen van zijn langmoedigheid. Als hij in zijn woord laat horen van de Heilige Geest, die gewillig is om in zondaars harten intrek te nemen. Als de Heere behalve in het rijk der natuur tot ons spreekt, ook in het woord dat schrift geworden is en dat onder ons verkondigd mag worden. Het profetische woord dat zeer vast is. Wat is van ons de reactie daarop? Hoe is het met ons hart? Is daar een bukken onder de hoge God? Is daar de waarachtige bekering? Is daar het vluchten tot de Heere? Is daar het kloppen aan de deur der genade? Is daar het hopen op het heil des Heeren? Is daar het vasthouden aan de genade troon Gods? Is daar het vluchten tot die borg en zaligmaker die de Heere als de middelaar en de verlosser van zijn volk gegeven heeft? Leven wij in diepe afhankelijkheid, in gebondenheid aan Gods woord, in het besef, Heere, zonder u kunnen wij niets doen. Leven wij in dat vertrouwen naar lichaam en ziel, dat alleen de Heere voor ons zorgen kan en dat alleen de Heere ons redden kan. Zijn we ons bewust ook van de gevaren die ons bedreigen? Het is wel opmerkelijk, nietwaar? Ik zei dat zo pas, vanuit het westen komt het niet meer. Dan komt het vanuit het oosten. Je kunt je bewust zijn, ook als kerk bijvoorbeeld. Dat kan ook in het leven van een kerkganger en met name van een kind des Heren zijn. Dat je wel gezien hebt, daar en daar dreigen gevaren in mijn leven. Maar heb je ook ontdekt dat achter je rug dezelfde vijand ook strikken spant. En dat er ook gevaren dreigen van een andere kant. Dat we aan alle kanten omringd zijn door duisternissen en dat alleen God veiligheid kan geven. Nogmaals, hij wil kennen de lieden zijns werks. Gemeente, dat is een ernstig woord. Dat is een indringend woord. Dat is een woord dat we niet zomaar naast ons neer mogen leggen. Dat woord van Elihu, waarmee onze tekst voor vanmorgen besluit. Hij wil kennen al de lieden zijns werks, jongeren en ouderen, allemaal. Kleinen en groten, allemaal. Evacuees en mensen die nog rustig thuis konden blijven, allemaal. Leiders, regeringspersonen, burgemeesters, dijkgraven, maar ook de gewone man. Al de lieden zijns werks. Hij wil van allemaal weten. Wat denkt u hier nu van? Wat dunkt u van mijn roede? En wat dunkt u van mijn langmoedigheid? En wat dunkt u van de Christus? Wat weet God van ons? Hoe kent God ons? Hoe kent hij ons heel persoonlijk? Kent hij ons? Ja, kent hij ons? Als smekelingen aan zijn genadetroon. Als mensen die de binnenkamer in hun leven niet meer kunnen missen. Als mensen die daar die binnenkamer nodig hebben gekregen om hun hart voor de Heere uit te storten. Om het daar de Heere te belijden, hun zonde, hun ongerechtigheden. Maar ook om tot de Heere te vluchten, hopend op zijn heil en pleitend op zijn onfeilbaar woord. Kent hij ons zo, als bedelaars, als smekelingen om genade? Kent hij ons zo, hebben wij onszelf zo leren kennen als armen en nooddruftigen die het verzondigd hebben, keer op keer verzondigd hebben en die God getergd hebben en die God alle reden gegeven hebben om ons met ons in het gericht te treden, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Kent God ons zo? Ook als mensen die vluchten om zijn gerechtigheid deelachtig te mogen worden.
Als mensen die nu van die zaligmaker gehoord hebben en die weten buiten Jezus is geen leven. Daarom, Heere, geef me dat ik hem mag kennen. Dat ik in hem gevonden mag worden. Kent God ons zo als mensen die, en dan denk ik aan de zaligsprekingen die we met elkaar overdacht hebben, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Kent God ons zo omdat hij ons zo gemaakt heeft. Als armen van geest en als reinen van hart. Kent God ons zo als mensen die het ontdekt hebben. Dat ze geen leven aan hun ziel kunnen geven. Maar die daarom bidden, gun gij leven aan mijn ziel. En die smeken, net als de discipelen en de anderen, de 120 in getal, tussen hemelvaart en Pinksteren. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Kent God ons zo ook als voorbidders? Kent God ons zo ook als mensen die de nood van ons volk op ons hart dragen? En die de onbekeerlijkheid en de hardheid en de genotzucht van ons van God vervreemde en afgevallen en weggezonken Nederlandse volk nog eens een keer als een nood in hun binnenste meedragen als ze naar de troon der genade gaan. Kent God ons zo? Hij wil kennen al de lieden zijns werks. Als God ons zo niet kent, kunnen we denken van onszelf wat we willen. En dan kunnen we misschien allerlei prestaties geleverd hebben. De Heere waarschuwt er ons ook voor in zijn woord. In de bergreden lezen we die indringende woorden dat er op die dag alle dagen zullen zijn. Die zullen zeggen, Heere, maar u moet ons wel kennen. Want wij hebben toch dit en dat allemaal in uw naam gedaan. Hij zegt, ik ken u niet. Ik ken u niet. Hij heeft gezocht om te weten wat de lieden zijns werk zouden zijn. En hoe ze zouden reageren. De oordelen die kwamen of die gedreigd werden en op de langmoedigheid die betoond werd en op het evangelie dat verkondigd werd en de weg der zaligheid die gepredikt werd. Maar als het niet uitliep op een ootmoedig smeken aan de troon der genade, stof en as bukken voor de hoge God, een vlucht tot de enige ark der behoudenis, als het daar niet op uitliep, dan zal God tot de mens zeggen, ik ken u niet wie gij zijt. Maar als het werk des Heren in ons gevonden is en als de Heren ons zo kent, omdat hij ons zo maakt, omdat hij ons op die plaats bracht, omdat hij die waarachtige bekering zelf werkte, en dat roepen om genade zelf in de ziel legde, en omdat de Heere die dingen ziet, die vruchten van zijn eigen werk, die openbaringen van het werk van zijn geest. Als hij zo ons leven gadeslaat en als wij dan op die dag de grootste van alle dagen en de laatste van deze bedeling voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen, dan is het zelfs mogelijk om voor die grote rechter die alle reden heeft om te toornen, toch zonder verschrikken te verschijnen. Want de gekenden des Heren, en dat zijn zij dan, die zijn voor eeuwig veilig. De gekenden des Heren, die zullen dan ook dwars door alle rampen en gevaren heen toch veilig aankomen. De gekenden des Heren, in wie hij zijn genade verheerlijkt heeft en die hem niet meer konden missen, maar die de toevlucht genomen hebben tot zijn heil en die door wat dan ook voor middelen en langs welke wegen dan ook gebracht zijn op de plaats van de boetvaardige zondaar of zondares die genade mocht ontvangen. De gekenden des Heren, die worden straks verwelkomd in de eeuwige zaligheid waar geen dijk meer doorbreekt. En waar geen roede meer slaan zal. En waar geen onheil meer dreigen zal. Maar waar de Heere alle tranen van de ogen zal afwissen. Daarom vraagt naar den Heer en zijn sterkte. Amen. Psalm 105, het derde vers.
wij samen danken. Heren, we hebben het dan uit uw woord gehoord dat u al die dingen doet, opdat u zou kennen al de lieden uws werks. Dat u zou weten wat in de mens is en opdat het ook zou blijken wat in de mens is. En heren, als het nu niets is dan alleen maar een stukje opluchting en meer niet. Als het nu alleen maar is, gelukkig is voorbij en we gaan weer verder. Wat heeft het dan voor uitwerking? Dan heeft het geen uitwerking, dan is het nutteloos en vruchteloos en dan wordt u er nog niet in gekend. En dan gaan we maar verder, heren, totdat de dijken wel doorbreken. Of totdat er wel op een andere manier uw gramschap uitgegoten wordt. O God, wij bidden van u, laat dat zo niet zijn. We bidden u, Heere, laat door uw eigen genadewerk het doel toch geraakt worden. De waarachtige bekering in het mensenleven bereikt worden. We bidden dat voor onszelf. Heere, o ja, ons volk is in nood, maar wij zijn deel van dat volk en we zijn tenslotte, ten diepste in de grond, allemaal net eender. We bidden het voor onszelf. We hebben misschien wel opgelucht adem gehaald van de week, toen het bleek allemaal toch nog door uw goedheid mee te vallen. En dat het uw goedheid was, hebben we er misschien nog niet eens bij beseft. Maar heren, o wij bidden van u, laten we op onze plaats komen. Laat er waarachtige bekering zijn. En dan staat ieder voor zichzelf allereerst. En dan moet ons hart recht zijn. En dan moet u ons kennen als smekelingen aan uw genadetroon. Als vluchtelingen tot u, als evacuees die bij u een schuilplaats vinden. Die bij dat kruis van Christus terechtkomen. Die met hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. En als u zo ons kent, Heere, dan geen nood. Dan weet u wat we zijn en dan weet u wat we nodig hebben. En dan weet u hoe u de zulken zult bewaren tot op de dag van het eeuwig koninkrijk. Mogen we dat kennen, Heren, mogen we bij dat volk horen. En als we er niet bij horen, Heren, de langmoedigheid Gods de goede tierenheid zoekt tot bekering te leiden. Laat dan en wat dreigde en wat afgewend is ons toch zo onder de indruk brengen van uw goedheid, van uw zorg, van uw langmoedigheid, dat dat ons uitdrijft tot u. En dat woord van uw genade dat ons vandaag gepredikt is, ook mogen meewerken om het zo te bewerken in ons leven dat we u niet kunnen loslaten, tenzij wij door u gezegend worden. Heere, schenk die waarachtige verootmoediging, die ontdekking aan onszelf, maar ook de ogen om te zien wat gij nu voor een verloren zondaar zijn wilt in Christus. En dan bidden we het u ook nogmaals voor ons volk, Heren. O, wij bidden van u, zend toch die geest neer in de heerlijkheid van zijn werk en in de onwederstandelijkheid van zijn werk. Zend die geest neer, opdat het komen mag tot een waarachtig nationaal schuldbelijden en een terugkeer tot u, de levende God. Hoor ons, Heren, in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 93, vers 2, en we zingen dan ook maar vers 3 erbij. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En vers 3, maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.